Broeders en zusters, we gaan aan hoofdstuk 2 beginnen van Exodus. U zult wel gemerkt hebben dat het tempo niet erg hoog ligt. Maar ik geloof wel dat goed is voorlopig. Omdat er heel veel belangrijke onderwerpen aan de orde komen in de eerste hoofdstukken van Exodus. Dus het is wel goed dat goed wordt uitgediept. Broers en zusters, Exodus 2 gaat met name over de verlosser die speciaal door God was uitverkoren en toegerust ten einde het volk van Israël uit de slavernij in Egypte naar de vrijheid te leiden. En Exodus 2 kunnen we in 4 gedeelten verdelen. En dat eerste deel dat gaat over de geboorte van Mozes. Het tweede deel handelt over de vlucht van Mozes naar het land Midian. Het derde deel gaat dan over zijn verblijf in het land Midian. Een verblijf om te worden voorbereid op zijn toekomstige zware taak. En dan is er eigenlijk ook nog een vierde deeltje wat gaat over de wanhoop van het volk van Israël en hun smeken tot God om hun te verlossen uit de slavernij. En vanavond zullen we het hebben over de geboorte van Mozes, maar dan eigenlijk weer niet over zijn geboorte, maar vooral over verdrukkingen. Verdrukkingen. En verdrukkingen die zullen leiden tot opstanding, verlossing. En broeders en zusters, Mozes die werd door God uitverkoren om Israël naar het beloofde land te voeren. En Mozes is een uitermate leerzaam typebeeld van de Heere Jezus. En het is belangrijk, als u dat boek van Exodus goed wil begrijpen, is het belangrijk dat u dat goed ziet. Dat u dat goed ziet. Zo zien we bijvoorbeeld in Exodus 2 vers 14 dat Mozes door het volk wordt verworpen in eerste instantie. En ook Jezus werd door het volk van Israël, verworpen. Mozes werd later aanvaard. Straks zal ook Jezus door het volk van Israël welkom worden geheten. En we zien bijvoorbeeld ook dat Mozes in een rieten mandje aan de dood werd overgegeven door zijn moeder. En we weten allemaal dat Jezus door zijn vader aan de dood werd overgegeven. God de Vader liet hem los om voor ons te sterven. En Mozes, ook in Exodus 2 vers 21, trouwde uiteindelijk met een heidense vrouw, Zippora. En ook Jezus, die zal in het huwelijk treden met een bruid die met name uit de heidenvolkeren is toebereid. En in de volgende les, denk ik, is dat? Ja, de les, volgende les, geloof ik, of die les daarna, zullen we het hebben over de naam van Mozes. En in die naam zullen we ook zien dat hij een typebeeld van Jezus is. En als je zo al die boeken van Mozes leest, de eerste 5 boeken in de Bijbel zijn de boeken van Mozes. Daar leer je ook het een en ander van hem als mens. Mozes was ook een mens, gewoon een zwak mens met fouten en gebreken. En daar kunnen wij veel van leren. Israël zuchtte erg lang onder de slavernij. Het duurde lang voordat God hun vrij maakte. En naar de opvatting van de mensen draaien Gods raderen soms heel erg traag, hè? Maar Gods verlossing vindt altijd op het juiste moment plaats. Dat betekent dat Gods raderen ook best wel heel snel kunnen draaien. Want hij wacht het juiste moment, wacht hij af. God is alwetend God is eeuwig en hij kent precies het juiste moment om te handelen. Hij kent precies het goede moment waarop hij de omstandigheden, de dingen kan gebruiken, zodat zijn wil zich zal ontplooien, dat zijn wil zal worden gedaan, broeders en zusters. En daarom lezen we ook in de Bijbel, in Romeinen 8, vers 28, daar staat dat alle dingen leiden ten goede voor degene die God liefhebben. Alle dingen leiden ten goede voor degene die God liefhebben. Ook al lijken de omstandigheden ons zo zwaar, zo onoverkomelijk, de problemen onoplosbaar, God draait al die dingen om ten goede als wij Jezus liefhebben. Als we hem liefhebben. Als we hem niet liefhebben, dan hoeven we er niet op te rekenen. Als we hem liefhebben, zal hij alles ten nutte maken, zodat het ten goede zich zal ontwikkelen, broeders en zusters. En dus de geboorte van Mozes vond op het juiste ogenblik plaats. Zijn geboorte was nog niet de verlossing van Israël. De verlossing van Israël was 80 jaar later. Maar toch was die geboorte van Mozes op het juiste ogenblik, op het juiste moment. En ook Jezus, de verlosser van de mensheid, Mozes, de verlosser van Israël, Jezus, de verlosser van het gehele mensdom, werd op het goede moment geboren. En in Galaten 4, vers 4 lezen we dat dat gebeurde toen de volheid destijds was gekomen. Ik wil dat even met u lezen. Dit is een belangrijke tekst, broeders en zusters. Galaten 4, vers 4. Galaten 4, vers 4. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Wat is dat, de volheid destijds? Dat wil zeggen dat de tijd zich had ontwikkeld conform Gods raadsplan. De tijd was vervuld, was vol geworden conform Gods raadsplan. Zodat hij aan de volgende fase van zijn wil, van zijn plannen, kon beginnen, broeders en zusters. De volheid destijds was gekomen. En broeders en zusters, wat was dan de reden dat Israëls slavernij zo lang moest duren? En er wordt gesproken over 400 jaren. Genesis 15 wil ik dat met u lezen. Genesis 15. Genesis 15, vers 13 tot 16. Toen zei hij, hij is God, tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen dienen en zullen hen verdrukken 400 jaren. Zij zullen hen dienen, dat is dus de Egyptische slavernij. Ze zullen hen verdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen. Daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. Het is moeilijk om aan te geven wat de hoofdzaak van die 400 jaar slavernij is. Of het is de ongerechtigheid van de Amorieten. Of Israël moest een lesje leren. Israël moest verdrukt worden. Maar we lezen hier dat Israël zou als Gods geestel gaan fungeren om zijn oordeel over de Amorieten te voltrekken. En de Amorieten waren de toenmalige bewoners, inwoners van het land Kanaan. En de Amorieten waren een bijzonder, bijzonder afgodisch volk. Een zeer afgodisch volk. En God had in zijn raadspan besloten, ik zal hun oordelen. Maar ik ben een geduldige God. Dat zal nog 400 jaar duren voordat het zover is. Maar in die 400 jaar zullen de zonden van de Amorieten de top bereiken. En dan zal ik hun oordelen. En als gezel, als middel tot dat oordeel zal ik Israël gebruiken. En in die 400 jaar zal ik Israël verdrukken in de slavernij in Egypte. Dus hier zie je Gods oneindige wijsheid eigenlijk, hoe ver hij denkt, hoe ver hij vooruit denkt. Moet u zich voorstellen dat hij naar de zonden van Nederland kijkt en zegt, ik zal Nederland oordelen. Maar dat zal ik doen in 2415. Moet u zich voorstellen, en daarvoor zal ik de Fransen gebruiken. Dat deed God. Zo zit Gods raadsplan in elkaar, broeders en zusters. Hij denkt duizenden jaren vooruit. En hij weet precies hoe de dingen zich gaan ontwikkelen. En hij weet dus precies wat er in ons leven gaande is. Hij weet precies hoe ons leven zich ontwikkelt. Hij weet dat alles. Ik zal de Amorieten oordelen over 400 jaar. Mijn geduld is nog niet ten einde. En in die 400 jaar zal ik Israël vormen in een lange verdrukking. En broeders en zusters, Israël had dat nodig. Israël had nodig om door God tot een volk te worden gesmeekt. En Israël had het nodig om te leren dat er een moment moet komen dat je tot God roept. En het is mens-eigen dat je eigenlijk zo lang mogelijk wacht. Als het niet anders kan, roepen wij tot God. En dat is eigenlijk niet wat hij van ons verlangt. Hij wil niet dat wij tot hem roepen als het niet anders kan, als het water ons tot de lippen staat. Hij wil dat wij hem in alles vertrouwen. Zoals een kind op de vader en op de moeder vertrouwt. Dat wil hij ons leren, broeders en zusters. Niet dat wij hem vragen, Heer, genees mij. Als de diagnose is gesteld, u hebt nog een half jaar te leven. Maar bij de eerste ogenblikken van pijn die je ervaart, mag je tot de Heer komen. Heer, wilt u mij genezen? Niet op het laatste moment. Hij verlangt zo dat wij die voortdurende relatie, die gezonde relatie met hem zullen onderhouden. En Israël handelde ook op die manier. Pas toen de slavernij voor Israël ondraaglijk was geworden, begonnen ze tot God te roepen. In het eerste hoofdstuk wordt over de slavernij gesproken, maar er wordt nergens gesproken over het smeken en het zuchten van Israël tot God. Pas in hoofdstuk 2, de laatste versen, lees je dat Israël begon te roepen tot de Heer. En ik denk dat dat een moment was, en toen waren er al vele, vele jaren, honderden jaren verstreken, dat toen het moment gekomen was dat ze het niet meer zagen zitten. En ze begonnen tot God te roepen. En al die jaren had God hun heus wel in de gaten gehouden. Maar God wacht. God wacht tot wij ons tot hem zullen richten. En dan begint hij te handelen. Dan komt hij met zijn oplossingen. God had Israël echt wel gezien. Maar toen ze begonnen te smeken, toen begon God te handelen en hij zond hun Mozes. We zullen even die laatste versen van hoofdstuk 2 zullen we lezen. Hè? Vers 23 tot 25. En het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac, met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. God kende hen. Broeders en zusters, ik vond het zo frappant dat het woord kennen, dat is hetzelfde woord wat gebruikt wordt in de Bijbel voor de seksuele gemeenschap tussen een man en een vrouw in een huwelijk. En meestal heeft de Bijbel dan, de Statenvertaling althans, heeft het dan over bekennen. Maar dat is hetzelfde woord. En ik denk dat we hier in Gods woord zien dat de aandacht van God voor Israël was als de aandacht van een man voor zijn vrouw. En God zou Israël uitverkiezen om zijn vrouw te worden, broeders en zusters. En ik denk dat dat woord kennen daarop wijst. Want dat kennen, dat woord yada in het Hebreeuws, wil zeggen weten, leren, leren kennen, begrijpen, waarnemen en zien, zich op de hoogte stellen, onderscheiden, kennis hebben van, ervaren, beschouwen, herkennen, erkennen, bekend zijn met. En de gemeenschappelijke noemer in al die betekenissen is, broeders en zusters, dat het inspanning kost. Het kost inspanning om Jezus te leren kennen. Het kost inspanning en moeite om je vrouw of je man te leren kennen. Je moet er moeite voor doen, broeders en zusters. Toewijding om elkaar te leren kennen. En voor God is dat geen probleem, maar voor ons wel. Wij zullen moeite moeten doen om de ander te leren kennen. Maar daarin weerspiegelen we het hart van God. God deed alle moeite om Israël te leren kennen. Want Israël was toch zijn toekomstige vrouw. En daarom hield hij haar in de gaten, ondanks die langdurige slavernij. Maar wachtte hij slechts op dat teken. Heer, hier ben ik. Heer, ik heb u nodig. Heer, help mij. Daarop wachtte hij. En ziet u daar het schaduwbeeld eigenlijk vooruit naar een normaal huwelijk, dat je van elkaar afhankelijk bent. Je moet op elkaar kunnen vertrouwen, op elkaar kunnen bouwen. En het is zo belangrijk dat je aan elkander laat zien dat je elkaar nodig hebt. Dat je elkaar nodig hebt en dat je moeite doet voor de ander, broeders en zusters. Want dat is het hart van God. Hij deed alle moeite om Israël te leren kennen. En broeders en zusters, Mozes werd geboren in een periode van diepe duisternis. Israël verkeerde in diepe duisternis. Die slavernij was duisternis. Dat hebben we in het eerste hoofdstuk zo mogen zien. Die slavernij was diepe duisternis. Maar toen liet God een verlosser komen, Mozes. En hetzelfde gebeurde met de geboorte van Jezus. Toen de duisternis diep was. Toen de duisternis in Israël, vele eeuwen later inmiddels, vele eeuwen na de verlossing uit Egypte, was Israël opnieuw in een periode van diepe duisternis. En de wereld was in een periode van diepe duisternis. En toen werd de verlosser, toen werd de heerlijkheid van God werd geboren, geopenbaard. Ik wil met u lezen Jesaja 9 vers 1. Jesaja 9 vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht zijn. Toekomende tijd. Dit is een profetie, een belofte. Maar in Matteüs 4 vers 16, Daar lezen we de tegenwoordige tijd, voltooide tijd. Matteüs 4, vers 16. Matteüs 4, vers 16. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En degene die zaten in het land en de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Voltooide tijd. God doet wat hij beloofd heeft. In Jesaja was het toekomende tijd. Een profetie, een belofte. Maar hier is het voltooid tegenwoordige tijd. God doet wat hij heeft beloofd. Jezus was geboren. Dat grote licht was opgegaan. En de Heilige Geest, broeders en zusters, laat daar geen misverstand over bestaan. Jezus was geboren. Jezus wandelde onder het volk. En Jezus gaf zijn leven voor een mensdom verloren in zonde en schuld. En als God iets belooft en hij doet het, dan is dat voor ons een geweldige bemoediging. Broeders en zusters, als wij in nood zijn, als wij in duisternis zijn, als onze gemeente in een verdrukking is, broeders en zusters, als wij God lief hebben, alle dingen leiden ten goede. Degene die God lief hebben, hij zal het doen. Hij zal een einde aan die verdrukking maken en hij zal een opstanding geven. Een nieuw, heerlijk, goddelijk leven zal hij geven. Jezus is geboren. Jezus komt ons tegemoet. En al zijn wij in nog zulke diepe geestelijke duisternis. Vorige keer hebben we gelezen dat Jezus voor ons gestorven was toen wij goddelozen waren. Toen wij zondaren waren. Hij stierf voor ons toen wij vijanden waren. Moet u zich voorstellen, hij in zijn plannen, net als daar bij de Amorieten, was hij al vele jaren vooruit. Op het moment dat wij nog vijanden waren en hem beschimpten en zondigden en deden wat wij wilden, was hij al jaren vooruit. En toen zag hij al dat de dag zou komen dat wij ons leven aan hem zouden geven. En daarom stierf Jezus voor ons, toen wij zondaren, vijanden waren. Jezus stierf voor mij toen ik een grote zondaar was. Ik wil dat graag met u lezen in 1 Timotheüs 1, vers 12. 1 Timotheüs 1, vers 12 tot 17. En ik heb altijd gedacht dat dit schriftgedeelte, dat was eigenlijk mijn gevoel, dat dat meer een persoonlijke uiting van Paulus was. Een persoonlijke uitdrukking van zijn gevoelens. Maar broeders en zusters, ik geloof dat dit het woord van God is. En ik geloof dat de Heilige Geest hier de aandacht op vestigt. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft. Namelijk Christus Jezus onze Heer. Dat hij mij getrouw heeft geacht, mij in de bediening gesteld hebbende. Die tevoren een godslasteraar was. Een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heer is zeer overvloedig geweest. Met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste zondaar ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Paulus zucht, ik ben de voornaamste onder de zondaar. En broeders en zusters, dat moeten wij leren. Dat er het besef in ons hart komt, ik ben de voornaamste zondaar. Ik ben de voornaamste zondaar. Als dat besef in je hart komt, is er altijd reden om hem te danken. Is er altijd reden om naar het kruis te gaan. Want je weet, hij stierf voor mij, die de voornaamste van alle zondaren was. En broeders en zusters, als het besef in u leeft dat u de voornaamste zondaar was, dat ik de voornaamste zondaar ben, dan is er geen enkele reden meer om je te verheffen over je broeder of over je zuster. Dan kun je je zuster of je broeder hoger achten dan jezelf. Want je bent toch de voornaamste van de zondaren. Je weet toch, ik heb het niet verdiend. Ik heb het niet verdiend dat Jezus voor mij stierf. Ik heb het niet verdiend. Wie ben ik dat ik iets mag doen voor hem? Wie ben ik dat hij zijn aandacht aan mij schonk? En dan is er geen reden om jezelf te verheffen. Want je bent de voornaamste onder de zondaren. En broeders en zusters, ook het manneke, de mannelijke zoon van de vrouw van Openbaring 12, zal in diepe duisternis worden geboren. Mozes werd in diepe duisternis geboren. Jezus, maar ook die mannelijke zoon van die vrouw van Openbaring 12. Hij zal worden geboren in een periode van intense verdrukkingen. Verdrukkingen zoals er nog nooit over de wereld zijn geweest. U kunt dat lezen in Matteüs 24, vers 14 tot 22. Verdrukkingen zoals er nog nooit zijn geweest. U kunt het ook lezen in Openbaring 12, vers 1 tot 12 en vers 17 en ook Openbaring 13. En broeders en zusters, die mannelijke zoon van die vrouw is een teken. Is een teken. Het gaat niet letterlijk om een zoon, het is een teken. Ook die vrouw van Openbaring 12 is een teken. En ik geloof dat die vrouw van Openbaring 12 is de bruid van Christus. En anderen zeggen, het is Israël. En dan zeg ik, ja, je hebt gelijk. Het is Israël en het is de bruid. En ik wil met u naar Efeze 2 vers 11 toe om u dat uit te leggen. Want er is best wel misverstand over. Efeze 2 vers 11. En voordat ik dat ga lezen, is het goed dat u weet dat Israël was Gods volk. Ja? Dat mag u vasthouden. Daarom gedenkt dat gij, nu spreekt Paulus tegen de heidenen, dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die voorhuid genaamd werd, en de voorhuid werd na de besnijdenis weggegooid, broeders en zusters. Vooruit genaamd wordt van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Israël was besneden, die met handen geschiet. Gedenk dat gij in die tijd waart zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap van Israël. Wij behoorden niet tot Gods volk. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop hebbende, geen God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, omdat we hem hebben aangenomen, zijt gij die eertijds verre waart, ver weg, zijt nu nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide één heeft gemaakt. De Joden, Gods volk Israël, en de heidenen, die zijn één gemaakt door Jezus. En de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee, de Jood en de heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. Vredemakende. Er was eens eerst een muur tussen Joden en heidenen. En die muur is weggenomen. En we zijn nu één geworden. Vers 16. Opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen. Door het kruis. De vijandschap aan hetzelfde gedood hebben. De één lichaam, het lichaam van Christus. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. U die ver weg was. En die nabij waren. Ver weg de heidenen, nabij Israël. Want door hem hebben wij beiden, Jood en heiden, de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers. Leest u dat? Medeburgers van het volk van God. Medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heer. Op welke ook gij heidenen, medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Openbaring 19 leest u wat die woonstede is. Het nieuwe Jeruzalem, de tabernakel van God. En broeders en zusters, nu wil ik met u naar Romeinen 11. En dit gedeelte uit Efeze 2 en het gedeelte uit Romeinen 11, dat moet voor u gesneden koek worden, broeders en zusters. Dat moet u als het ware kunnen dromen. Romeinen 11. We zullen vanaf 15 beginnen te lezen. Want indien hun verwerping, Israël, verwierp God, verwierp Jezus. Israël verwierp Jezus. Indien hun verwerping de verzoening is der wereld. Ze verwierpen Jezus, waardoor het evangelie de heidenen kon bereiken. Wat zal dan de aanneming worden, aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? En indien de Heer eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enigen van de takken afgebroken zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt ingeënt, en des wortels en de vettigheid van de olijfboom mededeelachtig zijt geworden, zo roemt niet tegen de takken. Israël verwierp Jezus en de takken van die edele olijfboom werden afgebroken. Die edele olijfboom wijst op Israël. Er zijn vele teksten in het Oude Testament die daarop wijzen. Maar de takken die Jezus verwierpen, die werden afgebroken. Maar in het begin van dat hoofdstuk staat er nog geschreven dat er enkele duizenden misschien zelfs takken zijn geweest die niet zijn afgebroken. Want die hadden Jezus aangenomen. Handelingen 2, de eerste dag van de vervulling of de uitstorting van de Heilige Geest waren er 3000 mannen die tot bekering kwamen. En later nog 5000. Die takken die zijn niet afgebroken. Maar de takken van hen die Jezus verwierpen werden afgebroken. En in hun plaats zijn wij ingeënt. Wij kwamen van de wilde olijfboom, maar wij zijn ingeënt in de edele olijfboom Israël. En daar waren al duizenden goede takken die niet afgebroken waren. Zo roem niet tegen de takken. En indien gij daar tegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, opdat ik ingeënt zou worden. Het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken. En gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelend, maar vrees. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft? Hij heeft die ongelovige takken afgekapt. Zie toe dat hij mogelijk u niet sparen. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over degenen die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u. Indien gij in de goede tierenheid blijft, anders zult ook gij afgehouden worden. Maar ook zij, en nu heeft hij het weer over die afgebroken takken. Indien zij in het ongeloof niet blijven, zo zullen zij ingeënt worden. Want God is machtig om dezelfde weer in te enten. En indien gij afgehouwen zijt uit de olijfboom die van nature wild was en tegen de natuur in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom ingeënt worden. Die afgebroken takken zullen weer ingeënt worden. En ik wil niet, broeders, dat deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf. Dat de verharding voor een deel over Israël is gekomen. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Die afgebroken takken, die zullen tot bekering komen. En die zullen ingeënt worden. En dan lees je Openbaring 12 vers 1. En het is een teken, broeders en zusters, omdat die bruid is een geweldig volk. Gods volk, bestaande uit wedergeboren Joden, wedergeboren heidenen. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon. De zon wijst op God de Vader. De maan was onder haar voeten, dat is Jezus. Het bloed van Jezus wijst dat op. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren, de Heilige Geest. Dat is het volk van God. En deze vrouw, die zal een vrucht voortbrengen. Daar zullen we verder niet op voortborduren. Maar die zal na de geboorte in de hemel verschijnen. En dan zal er, als het ware, een verlossing plaatsvinden. Een geestelijke verlossing. Want Satan heeft tot op heden toegang in de hemel om ons aan te klagen zoals hij Job aanklaagde. Satan klaagt ons aan. Hebt u gezien wat Hans Salis nu weer heeft gedaan? Wat Gerry nu weer heeft gedaan? He? Wat, vult uw eigen naam maar in. Vul uw naam maar in. Elke dag wordt u aangeklaagd. Maar als die bruid haar vruchten voortbrengt, dan zal er een moment komen dat de Satan uit de hemel wordt geworpen. En dat gebeurt op het moment dat die mannelijke zoon in de hemel wordt gerukt. En er ontstaat een geweldige strijd in de hemel. En Satan en alle demonen zullen uit de hemel worden geworpen. En dat zal het begin zijn van een vreselijke verdrukking. Is God niet goed? God is goed, hè? We hoeven niet. Ja, we maken ons wel eens zorgen, omdat wij mensen zijn. We kijken om ons heen. We zien de duisternis om ons heen. Oorlogen hier, daar, ellende daar. Je leest de kranten, je ziet het nieuws. En soms maak je een beetje zorgen. Omdat je mens bent. En je ziet hoe het steeds dichterbij komt. Hoe het aan de grenzen van Europa klopt, als het ware. Economisch gaat het niet goed en je maakt je zorgen. Maar ons leven is in de hand van God. Ons leven is geborgen in de hand van God. We zullen verder gaan met de volgende dia. En dan mag u dat thuis doen. Dat is dia 11. Die duur van die slavernij, dat mag u thuis, mag u dat even voor uzelf uitzoeken. Er is onduidelijkheid over of de slavernij nu 400 jaar heeft geduurd. Omdat Genesis 15 heeft het over 400 jaar. Exodus 12 heeft het over 430 jaar. Nou, de verklaring lezen we ten aanzien van die 400 jaar in Handelingen 7. Ten aanzien van die 430 jaar lees je het in Galaten 3. En waarom die 30 jaar verschil? Omdat volgens Bijbeluitleggers gaat het in Handelingen 7 gaat het over de belofte van God aan Abraham dat hij een zoon, Isaac, zal ontvangen. En in Galaten 3 gaat het over de allereerste belofte aan Abraham. Dat was nog een aantal jaren eerder. En daardoor, daar is dat verschil in 400 en 430 jaar door ontstaan. En als je dat goed kijkt, dan heeft de slavernij geen 400 jaar geduurd, maar korter. Want die periode belofte van Isaac en de uittocht, die is 400 jaar. Maar we weten allemaal dat Isaac was al een oude man voordat Jozef naar Egypte ging. Dus de slavernij zal misschien 300 jaar hebben geduurd of 350 jaar. Iets in die geest. Ja, maar dan mag u dat thuis lezen. Ik wil met u naar Exodus 2, vers 1 en 2. Exodus 2, vers 1 en 2. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi, en de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Die zoon was Mozes. Hè? Toen ze hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Mozes werd geboren in het huis, in het gezin van een man en vrouw uit de stam van Levi. En ik heb daar 2 teksten gegeven. Wie waren die man en die vrouw? Dat waren Amrad en Jochebed. Amrad en Jochebed. En Amrad betekent verheven volk. God had het nietige Israël uitverkozen om zijn volk te worden. En Jochebed betekent de Heer is glorie. De Heer is glorie. En de geboorte van die verlosser, die bewijst dat de Heer werkelijk, dat zijn naam werkelijk glorie was. En we lezen hier dat zijn ouders verborgen Mozes 3 maanden. 3 maanden. En we weten nog uit het eerste hoofdstuk waarom. God had zijn eigen volk de opdracht gegeven om al die mannelijke baby's van de Israëlieten te doden. In de rivier te werpen en te verdrinken. Dat was de opdracht van Farao. En daar zit de Satan achter. Aan zijn eigen volk. Aan zijn eigen volk. En je ziet dus als het ware dat ook die mannelijke zoon van de bruid, die komt tot stand juist in een periode van verdrukkingen. Als Gods volk het moeilijk gaat krijgen. Als Gods volk gaat leren om tot God te roepen. Dan heeft dat tot gevolg dat er een geestelijke vrucht in ons zal gaan groeien. Er zal een geestelijke vrucht gaan groeien. En dat is iets wat Satan niet kan begrijpen, broeders en zusters. Want achter Farao, zei ik, staat Satan, en vanaf het begin af aan probeert Satan Gods volk te elimineren. En dat begon al in het paradijs. Daar probeerde hij al dat toekomstige volk van God kapot te maken. Hij verleidde Adam en Eva tot ongehoorzaamheid aan God. En hierdoor kwam de zonde in de wereld. En Adam en Eva stierven in geestelijk opzicht. Dat kunt u lezen in Genesis 2. Satan bewerkte Kaïn, zodat hij zijn broer Abel, en Abel had een levende relatie met God, zodat hij Abel zou vermoorden. Abel, een levende relatie. En die een levende relatie met God had, waaruit het volk van God geboren zou moeten worden. En God was genoodzaakt om een derde zoon geboren te laten worden, Sem. En die had ook een relatie met God. En daaruit ontstond het volk van God. Satan probeerde middels de broers van Jozef, Jozef te vermoorden. En Jozef was Gods uitverkorene om het volk van Israël te voeden in de tijd van de tijd van hongersnood. En het volk van Israël, broeders en zusters, dat weten we, dat was Gods uitverkoren volk. Dat was het volk dat hij had uitverkoren om daaruit de verlosser der wereld geboren te laten worden. Satan trachtte Mozes te doden. Satan trachtte om het Joodse volk wat in ballingschap in Babylonië was gevoerd te doden, middels Haman. En er was zelfs in het Oude Testament sprake van een situatie waarin Satan dacht van, nu heb ik het voor mekaar. Want in 2 Kronieken 22, daar lezen we over Atalia. En Atalia slaagde erin om het hele koninklijke geslacht van Juda om te brengen. Maar hij zag een heel klein jochie zag hij over het hoofd. En dat was Joas. Die had hij niet bemerkt. En Joas was ook uit dat koninklijke geslacht van de stam van Juda. En God kon middels Joas zijn gang gaan. Satan die trachtte met behulp van Herodes om Jezus, geboren in de stam van Juda, de verlosser der mensheid, te doden. Maar Satan faalde. En hij dacht, toen Jezus aan het kruis hing, nu heb ik de overwinning behaald. Jezus, de beoogde verlosser, die hangt nu aan het kruis. Ik heb gewonnen. Maar u kunt lezen in Colossenzen 2 vers 15 dat hij faalde. Jezus stierf wel, maar Jezus stond op uit het graf als grote overwinnaar. En hij triomfeerde over de boze, hij triomfeerde over al die demonische machten, broeders en zusters. En de boze, die probeerde het zelfs nog om het Joodse volk, en dat is ook de stam Juda, te doden in de Holocaust. Maar ook daar mislukte zijn opzet. Omdat, ziet u weer, gaat u weer terug naar de opzet van God met de Amorieten? 400 jaar zal ik geduldig zijn. 400 jaar krijgen jullie de kans om je te bekeren. Maar dat zullen jullie niet doen. Jullie zonden zullen ten top reizen. In die 400 jaar zal ik zorgen voor een verlosser. Zal ik zorgen dat mijn volk tot ontwikkeling komt. En dat volk, mijn volk, zal jullie oordelen. Satan slaagde er niet in om het Joodse volk te vernietigen. Omdat God veel verder kan denken. En in 1948, 3 jaar na de Tweede Wereldoorlog, werd de staat Israël gesticht. Ziet u hoe Gods molens malen, broeders en zusters? Satan die zal altijd proberen om Gods volk kapot te maken. Ook deze gemeente. Als er heibel is onder ons, als er bewegingen zijn, probeert u te herkennen dat Satan aan het werk is. Want er is een oplossing voor alles. Als wij bereid zijn om de ander hoger te achten dan onszelf, heeft de boze geen enkele kans. Dan maakt hij geen enkele kans. Dan is hij verloren. Want als wij, die de grootste zondaar zijn, afhankelijk zijn van God, Heer, hier ben ik. Ik heb u nodig. Ik kan het niet. Satan is een verslagen vijand. De enige manier waarop hij kan overwinnen is als wij zijn leugens, en hij kan alleen maar leugens produceren als wij zijn leugens geloven. Maar weet u, wij zijn Gods uitverkoren. En daarom zal hij ons aanvallen. En daarom zal af en toe, bij tijd en wijle, uw leven worden geschud. Daarom zal af en toe, bij tijd en wijle, deze gemeente worden geschud. Het is het werk van de boze. En wij hoeven ons alleen maar aan Jezus vast te klampen. Hij zal ons beschermen zoals hij Job beschermde. Ik wil dat met u lezen, Job 1. Job 1, vers 8 tot 10. En als u dit hoofdstuk leest, dan leest u eigenlijk dat God heel trots was op Job. God was trots. En God richtte vestigde de aandacht van Satan op Job. Heb je mijn kind gezien? Hij is geweldig. Hij is geweldig. En de Heer zei tot Satan, vers 8. Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heer en zeide, is het om niet, dat is toch geen kunst, wil hij zeggen, dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining, hebt u niet een hekje gemaakt voor hem, voor zijn huis, voor alles wat hij heeft rondom. Het werk zijn handen hebt gij gezegend. En zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. God beschermt ons. Hij beschermt zijn kinderen. Hij beschermt ons. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Maar er zijn momenten dat de boze verlangt, ja, dat is. Weet u dan wel zeker dat hij zoveel van u houdt? Dat zij zoveel van u houdt? Haal dat hekje eens even weg. Wat gebeurt er dan? En goed, God zegt tegen Satan, oké, dat hekje gaat even weg. Beproef Job, maar spaar zijn leven. Spaar zijn leven. Satan mocht niet verder gaan dan de grens die God had bepaald. God zou in alles, in elke verdrukking, zou God de controle behouden. En broeders en zusters, op deze manier werd Satan verslagen. Omdat Satan niet kan inzien dat juist verdrukkingen en beproevingen Gods kinderen op een hoger niveau brengen. Op een hoger pijl. Satan heeft een negatieve visie. Verdrukkingen die zullen ertoe leiden dat die zogenaamde kinderen Gods eraan onderdoor gaan. Met verdrukkingen krijg ik ze wel. God is positief. Hij denkt positief over u en mij. Verdrukkingen zullen mijn kinderen op een hoger niveau, op een hoger pijl brengen. Want ik zal ervoor zorgen dat ik de controle blijf behouden. Is dat geen geweldige garantie, broeders en zusters? En dat zou er, maar we zijn opnieuw mens, dat zou toe moeten leiden dat we niet zo zuchten in de verdrukkingen. Zuchten zoals ik vaak zo doe. Soms dan kun je zo zeggen, dat je gewoon niet ziet zitten. Maar daarmee etaleer je eigenlijk het gebrek aan vertrouwen op de Heer. We moeten op hem vertrouwen. Blind, zoals een kind zijn vader en zijn moeder vertrouwt. En Job overwon. Het duurde even, maar Job overwon. Job moest diepe ellende ervaren. Misschien wel dodelijke ellende. Maar hij overwon, want Job die ontdekte wat er in zijn hart werkelijk aan de hand was. En wat was er in zijn hart aan de hand? Dat was die hoogmoed. En ziet u weer 1 Timotheus 1? Het belang daarvan dat ik ga realiseren. Dat ik besef dat ik de voornaamste van alle zondaren ben. Ik ben de voornaamste van alle zondaren. En ik acht mijzelf geringer dan de anderen. Want dan is er geen reden voor hoogmoed. Dan is er geen reden voor hoogmoed. Het is zo belangrijk dat we dat leren. Dat we blikken op onszelf. Soms walg je van jezelf. Als je naar jezelf, je eigen karakter kijkt, in situaties waarin je mensen te woord staat, of mensen afscheep, of niet werk, of niet handel, of juist wel handel, uiteindelijk walg je van jezelf. Terwijl je het zo goed had bedoeld, komt het toch verkeerd aan bij de ander. Heer, die voornaamste van alle zondaren, dat ben ik. En Job, die mocht dat ontdekken. En Job 42, vers 1 tot 3. Toen antwoordde Job de Heer en zei: ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden. Wie is hij, zegt gij, die de raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond. Dingen die voor mij te wonderbaar waren, die ik niet wist. Hoor toch en ik zal spreken. Ik zal u vragen en onderricht gij mij. Met het gehoor des oors heb ik u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij en ik heb berouw. In stof en in as. Job leerde zijn lesje. En na honderden jaren van slavernij had Israël haar lesje geleerd. En ze begonnen tot God te roepen en zich afhankelijk te stellen van God. En toen begon God te handelen. Maar het duurde nog 80 jaar voordat het zover was. Israël moest blijkbaar nog het nodige leren. Maar het is een bemoediging voor ons, broeders en zusters. Als de omstandigheden dodelijk zijn, dan is dat het begin van het waarachtige leven. Johannes 12. Dat is de manier waarop God Satan verslaat. God verslaat Satan met zijn eigen wapens. Satan wil ons laten sterven. Oké, zegt God, dood en opstanding. De dood is voor mij het begin van het waarachtige, goddelijke, eeuwige leven. Johannes 12, vers 24. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal het zelf verliezen. Die zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. God zal ons de opstanding geven in de problemen van verdrukkingen. De problemen waarin je het niet ziet zitten. Maar wat wij nodig hebben is een vaste geloofsblik. En als je die blik mag hebben, mag je vrede ervaren in je hart. Terwijl de stormen om je heen woeden. Terwijl de uitkomst niet te zien is. Terwijl aan het einde van de tunnel nog geen licht te zien is. Mag je toch die vrede ervaren. Lange verdrukking voor Israël. Lange verdrukking voor Job. Maar broeders en zusters, ook verdrukkingen voor ons. Of het lang of kort is, dan is in Gods handen. Maar ook wij zullen daaraan niet ontkomen. Ik wil besluiten met één schriftgedeelte. Uit het boek Jona. En broeders en zusters, Ik zou dat graag met u staande willen lezen. Als u dat wil, als u dat kunt. Omdat Jona hier die schreeuw in zijn hart had tot God. Heer, verlos mij. Jona was opgeslokt door een vis. En daar, op het moment dat hij alleen maar vertering kon verwachten en de uiteindelijke dood, begon hij tot God te roepen. Jona was ongehoorzaam geweest en God acht het nodig om hem te beproeven. Ik wil dat met u lezen, broeders en zusters. En dit is de schreeuw uit het hart van Jona. Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zeide: ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heer. En hij antwoordde mij: uit de buik van het graf schreide ik en gij hoorde mijn stem. Want gij had mij geroepen, geworpen in het diepte, in het hart der zeeën. En de stroom omving mij. Al uw baren, al uw golven gingen over mij heen. En ik zei: ik ben uitgestoten van voor uw ogen. En nu komt de geloof in het hart. Nochtans, zegt Jona, zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was neergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heer, mijn God. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heer. En mijn gebed kwam tot u in de tempel van uw heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem van dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. En de Heer nu sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. 3 dagen, 3 nachten was Jona in het buik van de vis. Dood en opstanding. Als wij ons vastklampen aan de Heer, hij zal ons uitredding geven. Persoonlijk en in de gemeente. Dat is mijn bede en wij mogen dit vertrouwen, broeders en zusters. Hij zal het doen. We zullen onze hoofden buigen, hè.